Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Recovery Club. Daar zijn we weer. Hoe is het met jou, Bobby? Heb je het ook zo ontzettend heet?
Nou, dat valt dus eigenlijk wel mee, want het weer is echt niet meer zo heel erg goed. Echt nee? Zet. Nee, het was echt heel lekker. En nou is het, ja, het is niet slecht of zo, maar het is gewoon de hele dag heel bewolkt. En je kan wel in korte kleding naar buiten, maar het is gewoon niet heel erg warm. Dus een beetje jammer. Maar op zich al fijn dat ik niet verstik in mijn eigen huis. Want 27 graden in mijn kamer vind ik altijd best wel veel.
Ja, en het ding in Nederland is altijd dat het ontzettend benauwd is. Ja. Nou moet ik zeggen dat het hier nu ook... Ik denk dat het elk moment gaat onweren of iets of regenen. Maar ik heb officieel een airco aangeschaft. Nou, dan weet je dat het menens is.
Ja.
Echt, ik zit in een soort van... plasje van zweet. Het is echt heel erg. Ik ben alleen maar aan het douchen. Het is echt vreselijk. En ik heb normaal nooit warm. Ik ben niet warm te krijgen. Oh. Sinds ik Lyme heb, is mijn doorbloeding zo slecht. Dat echt, ik heb altijd koude handen en voeten. En nu zweet alles. Het is misschien alleen maar goed. Maar goed. Dus nou ja, heb je nog weekupdate? Heb je nog leuke dingen meegemaakt? Nog leuke dingen gedaan? Of bijzondere dingen meegemaakt?
Nou, ik had maandag een tentamen. Dus ik heb echt de hele week daarvoor geleerd eigenlijk. Maar het is wel goed gegaan. Ik had een 9,3, dus ik ben er heel blij mee.
Ja, wow.
Echt zo fijn. Dus dat is gewoon leuk. En ik was gisteren jarig. Dus...
Nee. Jarig. Hoe kan ik dat nou niet weten?
Ja, ik ben er zo slecht in om dat aan mensen te vertellen, dat het mijn verjaardag is. Dus ik vertel het dan nooit aan iemand of zo. En dan alleen vrienden weten dat. Echt slecht.
Bobby, wat erg. Gefeliciteerd nog. Hoe jong ben je geworden? Je mag nooit zeggen hoe oud ben je geworden. Hoe jong ben je geworden?
23, maar het voelt soms wel een beetje oud. Want dan denk ik, 23 is al bijna 25. 25 is al meer dan een kwart van je leven. Ik ga al bijna dood.
Hou jij even op met je gedaan. Dan is het bij mij helemaal het einde.
Ja, hoe bejaard gewoon.
Ik ben gewoon letterlijk bejaard bij mij. Zo voel ik me al. Dus ik word dus over, wat is het nu? Welke tijd leven? Nou, ik word dus 2 augustus. Ik word dus bijna, ik word bijna 32. Nou, oh my god. Nou, anyway, daar gaan we niet over nadenken. Prima, ik voel me nog steeds in sommige opzichten juist heel jong. Maar in andere gevallen merk je weer dat je toevallig over afgelopen weekend, of over mijn afgelopen week, ik heb dit afgelopen weekend... Het was echt zo'n weekend dat ik dacht, dit kan zo'n weekend worden waarbij je of een heel saai weekend gaat krijgen, of het wordt balls to the wall crazy. Dat heb ik altijd een beetje van, als je van tevoren heel veel plant, dan dat heb ik eigenlijk liever niet. Omdat, zeker als je een drukke week hebt gehad, ik weet niet of je daarin herkent, maar dan staat er alweer zoveel in het weekend op zo'n to-do-lijst, dat je daar al helemaal van in de stress raakt. Anyhow, dus ik ben met vriendinnen heel spontaan. We zijn naar het strand gegaan en we hebben eerst even proberen de schaduw ergens opgezocht. Maar het lukte niet echt bepaald. Toen hadden we ook nog eens een keer een gebroken parasol. Ja, precies. Ja, en dus dat ging heerlijk. Maar eigenlijk, het ging wel oké, want we gingen het water in, water uit. Wel. En toen zijn we daarna nog helemaal lekker uitgegaan. En ik moet wel zeggen, dat is wel echt bijzonder aan Zuid-Frankrijk en aan alle zuidelijke warme klimaten. Is dat je dan 's avonds, dat heb je af en toe in Nederland. Ik kan me niet meer heel erg heugen dat ik dat heel veel heb gedaan. Maar dat je dan 's avonds buiten eet en dat het gewoon echt oprecht nog warm is om 9:30, 10:00 's avonds. En wij gingen rond een uurtje of 10 of zo pas avondeten, want dat is ongeveer wat je hier doet. En dan keken we elkaar aan en toen zeiden we met z'n drieën tegelijk van, heb je het ook nog zo warm? Ik zei ja. Maar het was lekker, want het was niet meer zo ontzettend benauwd en nog een paar dansjes gedaan. Jongens, ja, ik had vandaag een sessie met een cliënt. Die zei, ga je alsjeblieft wat over de buurman weer zeggen? Ik zei ja, natuurlijk, uiteraard. Het is geen aflevering zonder dat de buurman de revue passeert. Maar ik ben hem in de afgelopen week, ik heb geteld, 4,5 keer tegengekomen, wat ik best veel vind.
Ja, en een halve keer, hoe werkt dat?
Ja, een 4,5 keer. Ja, dat kwam omdat hij gewoon, dat telt dan voor mij niet mee. Hij loopt dan voor mijn huis langs. En dan kijk ik, toevallig zat ik op mijn terrasje. Toen dacht ik van, oké, daar heb je hem weer. Dus dat telt dan niet mee. De 4 keer hebben we elkaar dus echt ook acknowledged. Want ik was dus, dit was erg. Ik was op date. En dit was dus echt een situatie die ik bijna niet meer heb meegemaakt in de afgelopen jaren. Mijn onderbuikgevoel zei al van dit zit niet goed. Of het voelt niet goed. En toch heb ik het gedaan. Heel stom. Echt achteraf denk ik daan. Jezus, je weet wel beter. Maar goed, ik dacht oké, fine. Vrijdag, whatever. Ik vriendin had afgezegd. Dus ik dacht, ja, ik heb eigenlijk niks te doen. 1 drankje kan prima. En deze gast, ik voelde al gelijk. Dit voelt gewoon niet oké. En ja, weet je, heel veel mannen lopen dan met je mee naar huis. En die zeggen, ik breng je wat uit, lala. Dus ik dacht, ja, het voelde gewoon echt niet, oprecht niet goed. En de buurman zat met zijn hele vriendengroep, met zijn broer, tegenover het terras waar ik dus zat met die gast. Dus het was super awkward weer. Ook weer van alle terrassen. Waarom moet hij ook weer daar zitten? Maar oké. En ik dacht op een gegeven moment, want ik liep door een steegje met die gast. Maar ik keek, ze zwaaiden allemaal naar me en ze zeiden allemaal hi. Heel, heel aardig. Maar zijn broer keek nog een keer om, want ik denk dat hij de paniek in mijn ogen zag. Ik dacht, help. Ik wilde bijna tegen hem zeggen van, mag ik er alsjeblieft bij zitten? Ik had dat achteraf ook gewoon kunnen doen natuurlijk.
Yeah.
Dus we hebben nog een beetje contact gehad. Want hij zei, ja, ik zag je op een date en whatever. Dus dat was de update. Ja, joh. Het is niet makkelijk om over iemand heen te komen als je die persoon dus de hele tijd tegenkomt.
Nee, dat kan
blijf ik zeggen. Ja. Maar goed, dat terzijde. We gaan gewoon over op het onderwerp. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar we het al, wel een klein beetje al over hebben gehad. Meer tussen de onderwerpen door. Maar nu gaan we er echt een hele podcast aan wijden. En dat is eigenlijk het aankomproces. Hoe om te gaan met aankomen. Wat onze eigen ervaring daarin is geweest. Hoe we er nu in staan. En ja, ik denk dat ik weet dat dit een heel veel gevraagd onderwerp is. Dus ik zou zeggen, Bobby, take it away. Wil jij ermee beginnen?
Ja, is goed. Ja, we hadden het er net off-air natuurlijk al even over. Want jij stelde dit onderwerp voor en ik was eigenlijk direct heel enthousiast. Want ik zat er de afgelopen paar dagen over na te denken van, ga ik daar misschien eens een post over schrijven? Want ik zit al best wel lang gewoon op mijn setpoint, althans, denk ik. Ik heb mezelf al heel lang wind gewogen, dus precies het verloop van mijn gewicht, dat weet ik niet helemaal. Maar ik bleef best wel stabiel en eigenlijk de afgelopen periode ben ik door gewoon leven volgens mij een beetje aangekomen. En dat is de eerste keer sinds mijn eetstoornis dat ik aankom, niet omdat ik aan het herstellen ben, maar gewoon doordat het leven gebeurt. Dus het was voor mij ook weer een heel actueel onderwerp van, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? En ik kan me dat ook nog herinneren van toen ik in mijn eetstoornis zat. Soms kan je het een beetje negeren. Zeker als je echt voor herstel gaat, kon ik af en toe wel tegen mezelf zeggen van, dit hoort erbij, dit is nodig. Maar soms komt het ook gewoon heel hard aan en komt het heel hard binnen. En er is gewoon best wel veel wat je associeert met dat kleinere lichaam en wat het voor jou betekent. En die gevoelens en die overtuigingen, die zijn niet zomaar in 1 dag weg. Ook niet als je aankomt. Dus ja, zelf vond ik dat echt best wel een lastig onderdeel van herstel. En nog steeds vind ik het best wel soms moeilijk om te merken dat ik ben aangekomen. Of überhaupt lichaamsbeeld en zo. Blijft toch een touchy onderwerp. Ik denk ook in deze samenleving gewoon natuurlijk.
Ja, dat is ook gewoon zo. Ik heb het hier natuurlijk ook heel veel over. Ja, het is een common topic, zeg maar. Trouwens, ik heb ongeveer de hele dag Engels gepraat. Dus ik merk gewoon op mijn Nederlands. Ik moet even opstarten.
Ja, moet je dat even schakelen, hè?
Oh ja, ik ben letterlijk van alleen maar Engels naar woep. En Bobby en ik hebben letterlijk de camera aangezet en we zijn gegaan. Maar goed, kijk, het is gewoon zo dat we zijn opgegroeid helaas in een maatschappij waarin aankomen wordt gezien als iets slechts. Dat wordt gewoon vanaf jongs af aan er letterlijk al een soort van ingestampt en ingehamerd. En bij de ene is dat erger dan bij de ander. Het ligt natuurlijk ook aan in wat voor huishouden je opgroeit. Als je in een huishouden opgroeit waarin er heel erg veel over dieetcultuur wordt gepraat. Mijn vader was bijvoorbeeld, of is, Ja, hij zal nooit deze podcast luisteren, dus nou ja, ik kan het gewoon zeggen. Maar hij is heel erg vetfobisch. Bijna iedereen heeft internalized vetfobia. Dat zit bijna in ons allemaal. Dat is eigenlijk gewoon simpelweg de angst voor aankomen bij onszelf. Of hè, dat wij zelf aankomen. Ook weer door onze maatschappij. We worden ermee doodgegooid. Ik bedoel, de dieetcultuur of de dieetindustrie is een biljardenindustrie. Het is de meest verdienende industrie. Dus het is niet niks om hier immuun voor te worden. Dat is echt moeilijk. En ik denk eigenlijk ook niet eens dat het kan. Je kan zeker een dikkere huid creëren. Maar ja, iedereen heeft er gewoon last van. Dus dat vooropgesteld. Kijk, puur vetfobia in het algemeen. Ik heb nooit, en ik denk dat jij dat precies hetzelfde hebt. Ik heb nooit naar andere mensen gekeken in een groter lichaam en gedacht, ugh. Gadver, of nee. Zo wil ik nooit worden. Weet je wel, zo. Nooit, never. Ik heb nooit mensen veroordeeld over hun gewicht of mensen niet vriendschappen gemaakt vanwege iemands gewicht. Ik denk persoonlijk weer van wie doet er zoiets? Maar er zijn, ik heb ook een cliënt hier en daar gehad die dus wel echt heel erg vetfobisch waren in het algemeen. Niet eens die internalized vetfobie alleen, maar gewoon in het algemeen over andere mensen ook. Ook weer ligt eraan in wat voor, nou ja, wat weet je verleden met zich meebrengt en al dat soort dingen. Dus weet dat die implicit bias, hoe kan je dat in Nederland zeggen?
Vooroordeel.
Vooroordeel inderdaad. Vanuit onze maatschappij is gewoon helaas, ja, zit er gewoon. En dus daar kunnen we ons moeilijk van losmaken. Mijn aankomproces was ook, ja. Ik bedoel, het was eigenlijk vrij simpel, omdat ik dat jaar dat ik echt online ben gegaan en dat ik echt zoiets had van oké, het is nu of nooit. Ik was zo met andere dingen bezig. Ik was zo aan het overleven. Nou, dit heb ik natuurlijk al eens vaker verteld met de Lyme. Ik had zoveel pijn dat het me eigenlijk allemaal niet zoveel boeide, want je prioriteiten verschuiven natuurlijk gewoon. Als je half dood gaat van de pijn, dan denk je ja, boeien, wat kan mij het schelen? Maar dat neemt niet weg dat ik uiteraard af en toe echt momenten had. Dat ik huilend op de toilet zat. Want het was altijd op de toilet, als ik aan het plassen was, dat mijn inner thighs tegen elkaar kwamen, zeg maar. Terwijl ik dat daarvoor niet had. Of dat ik dan cellulite zag of mijn benen meer voelde. Terwijl ik echt heel bewust niet bodycheckte. Maar ja, op dat moment, je bent met jezelf, ja. Of met douchen en dat soort dingen. Je ontkomt er niet aan. Dus ondanks dat ik de spiegels had omgedraaid en afgedekt en al dat soort dingen, ja, had ik af en toe echt momentjes dat ik dacht, wow, waar gaat dit heen? Ja. En zeker ook omdat ik het zo lang mijn beste zaakjes heb gedaan om dat te vermijden, om niet aan te hoeven komen. Dus toen het eenmaal gebeurde, ja, het was gewoon moeilijk. Maar kijk, nogmaals, voor iedereen is het een andere situatie. Voor iedereen is het verschillend, omdat iedereen heeft ook andere genen, andere bouw, et cetera, et cetera. Maar voor mij, als ik terugkijk, denk ik, was het echt tot twee keer toe. Want ik heb twee keer, nou ja, de laatste keer was echt een succesvolle herstelpoging. En die is ook gewoon blijvend geweest. Ik ben nooit teruggevallen. Maar het is nooit zo erg geweest als dat ik dacht dat het was. Mijn eetstoornis heeft altijd tegen mij gezegd, Daan, als jij naar dat gezonde gewicht gaat, nou, dan is het hek van de dam. Dan kan je niet meer met jezelf leven. Niemand vindt je meer leuk. Je bent niet meer aantrekkelijk. De hele maatschappij lacht je uit. Je vader die gaat je dik vinden. Bladibladibla. Het was één groot doemscenario. Wat uiteindelijk niet is uitgekomen.
Klopt.
En ik heb daar herken je vast in. En ik heb in de afgelopen jaren heb ik ook fluctuaties meegemaakt. Ook in verband met infusen en ziek zijn, nou, al dat soort dingen, wat ook best wel af en toe lastig was. Maar goed, ja, dat is een beetje mijn ervaring hierin. Maar ja, heb jij heel erg ook die internalized fatfobia, heb jij daar op een bepaalde manier aan gewerkt?
Ik heb dat op een gegeven moment, de eerste keer dat ik all-in ging, best wel veel gedaan, denk ik. Ik ben er toen heel veel mee aan de slag gegaan. Onder andere door op Instagram mensen te volgen die een groter lichaam hadden of die dik waren. En door ook mensen die eigenlijk ja, anti-vetfobisch waren, zeg maar. Door die te gaan volgen en daarnaar te gaan luisteren. En daardoor had ik al veel minder van dat ik dacht, oh, het is echt ongezond om dik te zijn. En B, merkte ik toch ook wel dat er gewoon een verandering was van mijn houding ten opzichte van dik zijn, zeg maar. En dus ook ten opzichte van dik zijn voor mezelf. Maar het was daarbij ook heel belangrijk, dat zullen mensen die psychologie hebben gestudeerd, die de leesterm kennen, cognitieve dissonantie, dat is een soort van ongemak wat er in je brein wordt veroorzaakt op het moment dat jij iets doet wat niet overeenkomt met jouw overtuiging over iets. Dus op het moment dat jij probeert om minder vetfobisch te zijn, maar je houdt nog steeds heel strak vast aan het niet willen aankomen, dan krijg je dus dat ongemak. En als je brein dat ongemak heeft, dan gaat het dat proberen te veranderen. En dat kan op twee manieren. 1, je gaat je gedrag aanpassen. Of 2, je gaat je overtuigingen aanpassen. Nou, als jij dus heel strak blijft vasthouden aan het niet aankomen, dan kan je hoofd dus niet echt meegaan in het minder vetfobisch denken. Want ja, waarom handel je er dan niet naar, weet je wel? Dus ik merkte ook wel dat het gewoon voor mij heel belangrijk was om dat aankomproces zelf te ervaren. Om alles te gaan eten, om het risico te lopen om dik te worden, wat in mijn hoofd echt gewoon ontzettend erg zou zijn. En toen te ervaren dat er niks gebeurde. En ik moet ook zeggen, ik heb een ontzettend geprivilegeerde positie, want ik heb een heel sociaal-maatschappelijk gewenst en geaccepteerd lichaam. Maar desalniettemin was dat aankomen wel echt heel belangrijk om toch die overtuiging aan te pakken ook.
Ja, super mooi gezegd. Ik zou zeggen, maak hier een TED-talk van en go live on stage. Nee, maar dit is precies wat het is. Het is eigenlijk het reinforcen, oftewel het versterken van bepaalde overtuigingen, door je gedrag, hè, niet te veranderen of wel te veranderen. Daar moet je zelf uiteindelijk voor gaan kiezen van wat ga ik doen. Als jij alleen maar mensen op social media gaat bekijken die een bepaalde maat hebben, die jouw eetstoornis ontzettend fijn vindt, ja, dan blijf je het ook in stand houden. Terwijl als je kijkt meer naar inderdaad mensen in een groter lichaam en überhaupt de hele body neutrality movement is. Het grappige is, ik ben licensed body positive facilitator. Ik benoem dat eigenlijk bijna niet. Het staat wel op mijn website. Ik ben hier zelfs voor naar LA gevlogen om dat certificaat te behalen. Dat was een van de... Ja, het is wel heel lang geleden. Maar ik wilde dat certificaat halen. En achteraf toen ik dat aan het doen was. En ik zat dus in die lectures. En we waren met hele grote groepen. En het was heel spiritueel en heel intens. En achteraf had ik veel meer werk zelf nog moeten doen. En kwam ik erachter dat... Het heet ook body positive movement. En ik voelde me eigenlijk heel erg misplaced daar. Omdat er waren gewoon heel veel mensen in larger bodies. En nogmaals, ik ben totaal niet vetfobisch. Dus ik vond het alleen maar prachtig. Maar ik had zoiets van, oké, wat zullen zij wel niet van mij denken? Want ik ben in een privileged position in dat geval. En ik had het gevoel dat ik daar ook een beetje op werd aangekeken. En toen uiteindelijk kwam er natuurlijk veel meer over body neutrality daarna. En toen dacht ik, ja, hier voel ik me veel meer in thuis. Maar nogmaals, het is wel ontzettend belangrijk dat mocht je hier niks van weten, en jij legt het net perfect uit, ga daar wel echt mee aan de slag. Want als jij bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, heel veel waarde hecht aan wat mensen van je vinden en van hoe je eruit ziet. En ik heb hier en daar af en toe ook een cliënt moeten afwijzen, omdat zij zo echt letterlijk tegen mij zeiden. En dat is heel eerlijk, want ik zeg ook, je weet dat als jij gaat herstellen, dat je lichaam gaat veranderen. En is het antwoord altijd ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Of tenminste, dat zeg ik niet altijd natuurlijk, maar dan bij enkeling hier en daar zeg ik ja, als je zegt van, daar ga ik niet voor, dat wil ik niet en dat ik ga er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren, ja, dan is het antwoord heel simpel. Dan kunnen we niet samen aan de slag. Dus dat is eigenlijk precies wat jij net uitlegde. En ik vind het trouwens wel heel mooi dat je helemaal aan het begin zei van, mijn lichaam is wat gegroeid, of tenminste dat denk ik. En dat is puur alleen maar door te leven. That's it. Niet meer omdat je actief aan herstel, aan het denken bent, of aan in een of andere klinische setting zit. Gewoon puur omdat je aan het leven bent.
Ja. Ja, het is gewoon gebeurd.
Ja, en dat hoort bij het leven. Dat dit is letterlijk wat het leven is. Fluctuaties horen erbij. Je bent net jaren geweest. Ik bedoel, ja, jouw lichaam gaat er niet hetzelfde uitzien op mijn leeftijd. Als dat jouw lichaam er nu uitziet op jouw leeftijd nu, weet je wel. En ik bedoel hetzelfde met, ik kijk nu naar mijn moeder en ik noemen dat altijd kielekaki. Je kan het ook je befje noemen, weet ik hoe je het noemt. Je décolleté, dat is een netter woord. Maar ik heb letterlijk nu... Kijk, ja, ik heb al rimpels hier. Ja, die had ik 2 jaar geleden gewoon niet. Ja, nou ja, hè? Dat is ook ouder worden. Hoort er ook bij. Dingen gaan veranderen. Dat hoort er, ja, hoort bij ouder worden, hoort bij letterlijk het leven aangaan. Dus. Maar ik denk in een notendop dat wat mij wel heel erg heeft geholpen, is sowieso als je heel erg in dat proces zit met aankomen en dat je lichaam aan het veranderen is en al dat soort dingen. Echt, zorg ervoor dat je clean up your social media. Want We zijn er allemaal, laten we heel eerlijk zijn, een soort van aan verslaafd, tenminste ik wel. Ik zit er veel te veel op. Ik moet het echt beperken, want het gaat nergens meer over. Nou is het ook mijn werk. Maar ja, ik zit er gewoon heel veel op. En ik krijg alleen maar hele mooie accounts te zien. Maar dat komt ook omdat ik die opzoek. En dus mijn Explorer page laat me dat ook zien. Maar als je dat niet doet, ja, dan krijg je natuurlijk allerlei dingen te zien waar jouw eetstoornis heel gelukkig van wordt, maar jouw gezonde zelf niet. Dus wees daar sowieso heel erg bewust van welke beelden je consumeert, zeg maar, bekijkt. En ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik ook heb gedaan in de afgelopen jaren, om daar heel erg een verandering in te maken. Want ondanks, nogmaals, ik ben al lang hersteld, maar ik ben er ook echt niet immuun voor. Ik bedoel, niemand is dat.
Nee, precies. Het is gewoon iets wat altijd in je leven terug gaat komen. Het feit dat ik nu ben aangekomen, heeft me dat ook wel heel erg laten zien. Dat ik toch ergens dus nog wel vasthoud aan een soort van de veiligheid van het lichaam wat ik op dat moment heb. En dat ik die verandering dus eng vind. En dat is gewoon iets waar je uiteindelijk mee moet gaan leven. Je moet uiteindelijk het los kunnen laten en gaan accepteren dat je lichaam er anders uit gaat zien. En dat je niet weet hoe het er precies uit gaat zien over een paar jaar, over een paar maanden. En het moet allemaal oké zijn. En als je sociale media volgt die al die diverse beelden laten zien, dan is het zoveel makkelijker, naar mijn idee, om daar zelf ook in te gaan geloven. Dat kan gewoon zo helpend zijn.
Klopt. Ja, en kijk eens wat je ervoor terugkrijgt, hè? Ook qua leven. Als je je leven zo klein houdt, en maar je behoudt wel een bepaalde maat, ja, is het altijd waard? Ja, voor mij niet althans. En ik vind het ook af en toe zo lastig dat er nog steeds zoveel, ook in de eetstoornis communities en ook als, nou ja, coach zijnde. Ik merk gewoon dat ik zelf heel veel moeite heb met mezelf volledig in beeld brengen. Omdat je krijgt altijd, nou niet altijd, maar je krijgt altijd wel enigszins een paar commentaartjes van de ene vind je te dik, de ander vind je te dun. Het is nooit goed, weet je. Er zijn altijd mensen die er iets van vinden. En dat is ook de negatieve kant van social media. Dus daar ben ik zelf ook nog steeds zoekende in, moet ik ze heel eerlijk zeggen. Dat ik denk, ja, wat werkt voor mij? Wat is helpend? Al dat soort dingen.
Yeah.
Maar weet gewoon dat je life ever-changing is. Maar praktische tips zijn in ieder geval wel, als je echt midden in het proces zit, echt met stoppen met bodychecken. En ik weet, easier said than done. Volgens mij heb ik het eerder gezegd, met dat elastiekje. Dus dat je dat elastiekje tegen je pols aanflikt op een manier dat het niet heel pijnlijk is. Wat Bobby ook heel, heel goed benoemde. En dat is een tip, van dat geeft zeg maar signaal aan je brein van oké, ik doe nu iets wat eigenlijk niet fijn is. Spiegels omdraaien in de eerste periode, zeker van het aankomproces. Baggy kleding dragen, dus wijdere kleding, comfy kleding, alles wat een hele strakke tailleband heeft. Want we zijn ook nog eens een keer, ik bedoel, in het begin kom je natuurlijk uiteraard aan op je, over het algemeen op je buik, om je vitale organen te beschermen. Dus ja, als je dan iets heel straks aan gaat hebben de hele dag, ja, wat voor zelfkastijding is dat? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus doe dat vooral niet. Die drie dingen hebben mij wel heel erg geholpen. En ook uiteindelijk te denken van oké, wat wil ik in het leven bereiken? Wat wil ik gaan doen? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En ik wil ook mensen om mij heen hebben die het totaal niet boeiend vinden. Nou ja, zeg maar, die niet heel veel waarde hechten aan lijven en het daarover hebben de hele tijd. Zeg maar, dat is ook zo belangrijk. Als je met jezelf omringt met allemaal mensen die alleen maar, nogmaals, over dieetcultuur gerelateerde onderwerpen hebben, ja, dan wordt het lastig.
Zeker.
Ja.
Omring jezelf met positieve invloeden eigenlijk.
Precies, precies. Ja. Oké. Nou, ik zit te denken of ik nog dingen heb om aan te vullen. Maar volgens mij heb ik die niet. Heb jij die wel?
Ik heb nog wel wat tips, denk ik. Douchen met het licht uit in de avond. Nu een beetje moeilijk, want het wordt 's avonds pas heel laat donker. Maar als ik echt gewoon negatief zelfbeeld dag had, dan deed ik dat wel eens. Ik ben er niet per se voorstander van om je lichaam de hele tijd te vermijden natuurlijk. Uiteindelijk moet je ook ermee gaan leven. Maar inderdaad, wat je zegt, het hoeft geen zelfkastijding te zijn. Want het is in het begin gewoon heel lastig. Ja. En ik merkte ook, en dat merk ik trouwens nog steeds wel, ik heb heel erg de neiging om, zodra het kan, te gaan bodychecken. En daar heb ik geen spiegel voor nodig. Dus ook als ik ging douchen met licht aan, dan kon dat ook gewoon. En dat was gewoon niet fijn. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. En ja, het loslaten en me er echt aan overgeven. Echt proberen te accepteren van, ik weet niet hoe het precies gaat lopen. Het gaat lopen. En ik moet me er gewoon aan overgeven en het gaan accepteren. En daarnaast lieve dingen over jezelf zeggen en over je lichaam. En wees er ook een beetje lief voor.
Absoluut. Affirmaties kunnen zeker geen kwaad. Ja, nee, heel mooi gezegd. Ik heb niks toe te voegen daar eigenlijk aan. Ja, en nogmaals, het boek van Tabitha Farrar kunnen we niet genoeg aanraden. Ze heeft ook hele mooie video's, korte video's. Als je Engels redelijk is, dan kan je hier ook het een en ander over bekijken en lezen. Dus dat zou ik sowieso doen.
Zij noemt ook echt de positieve effecten van het aankomen en waarom het zo nodig is. En dat hielp voor mij ook heel erg, omdat ik eerst niet per se begreep waarom het nodig was. Want ik was er echt van overtuigd dat ik kon herstellen op gewoon het gewicht dat ik op dat moment had. Ja, spoiler alert, dat kan gewoon niet. En het is echt veel minder erg om aan te komen dan wat het is om je hele leven met een fucking eetstoornis te zitten. AUB.
Absoluut. Absoluut. Amen. Ja. Ja, en ik zat net nog als laatste denken, wat ik ook doe, volg vooral ook op social media, als je veel op Instagram zit, heel veel diverse lichamen. Echt, zoek die diversiteit op. Want dan krijg je dus ook te zien, oh ja, dit is eigenlijk normaal. Dit is het leven. Het is niet alleen maar straight size models die je op een ASOS catalogus ziet. Of een H&M. Nou, H&M heeft eigenlijk ook al veel diversiteit. Je ziet het wel steeds meer met merken ook, moet ik zeggen. Dus dat is wel positief. Maar ja, dus dat is nog een laatste kleine tip.
We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei! Doei.